BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Hups, vrijwel iedereen in de mobiliteitssector lijkt er wel toekomst in te zien. Een beetje het buzzword. Ja. Ook tankstationondernemer Jan Harmen Akkerman.
Ja, hij is van overtuigd dat tankstations in de toekomst transformeren tot mobiliteitshubs, waar alle vormen van vervoer bij elkaar komen. We gaan hem straks spreken, maar eerst.
Voor het eerst is grootschalig onderzoek gedaan naar snelheidsverschillen op fietspaden. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werden ruim 5000 snelheidsmetingen verricht in grote en middelgrote steden en ook buiten de bebouwde kom.
Ja, mooi om een keer te zien wat er nou precies speelt. Het is uitgevoerd door NDC Nederland en het levert toch interessante inzichten op. Zo rijdt bijna 30% van de e-bikes sneller dan 25 km per uur. En in grote steden gebeurt dat vaker dan buiten de bebouwde kom. En uit de metingen blijkt verder dat 75% van de snorfietsers harder dan 25 km per uur gaat. Gemiddeld zelfs 30 km per uur. En dat doen vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar.
Ja. We hebben contact met Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Jij hebt het onderzoek voor ons bekeken. Als we kijken naar die resultaten, dat zal misschien niemand verbazen, hè, deze uitkomsten. Maar zijn deze resultaten wel waardevol?
Ja, die zijn heel waardevol om natuurlijk te benutten in de manier als onderbouwing hoe je zaken moet gaan aanpakken. En hoe je de verkeersveiligheid, vooral daar zitten wij natuurlijk op, hiermee zou kunnen verbeteren. Wat je al zegt, ze zijn niet heel erg verrassend. We hadden het natuurlijk al wel een beetje gezien. Dat dit speelt. Alleen je kunt het niet staven. Hè? Want het is gewoon een mening van een ervaringsdeskundige zoals we allemaal zijn. Maar onderzoekers hebben dat nou bekeken. En het is opvallend dat e-bikers in de grote steden eigenlijk harder gaan. Een stuk sneller gaan dan buiten de bebouwde kom. Dat is wel opvallend. Je zou het eerder andersom denken.
Ja, ze hebben meer haast in de stad, denk ik.
Ja, ik weet niet wat dat is. Maar dan gaat misschien is dat het kudde-instinct wat dan opkomt of zo. Ja. Dat mensen denken, ja, ik moet zoveel mogelijk voorop zien te komen.
Ja,
ik weet niet wat dat is. Misschien is dat het wel.
Hey, maar zorgen die snelheidsverschillen op fietspaden, zorgt dat nou echt voor problemen?
Nou, in de steden waar het in de spits druk is, wel ja. Omdat de ruimte natuurlijk vaak wat krapper is. Sowieso al in Nederland. We hebben natuurlijk te maken met een grote bevolkingsdichtheid. En op de vierkante kilometer wonen gemiddeld veel meer mensen als in andere landen van Europa. Dus ook die infrastructuur is behoorlijk dicht en het past allemaal wel. Alleen, ja, 23 miljoen fietsen hebben we met z'n allen in de schuur staan. En daar maken we ook heel veel gebruik van. En in steden is natuurlijk wel de fiets het middel bij uitstek. Moet het niet regenen natuurlijk, dat is vervelend. Dan ga je toch weer andere dingen.
Dan heb je opeens meer ruimte als het regent.
Ja, dan heb je meer ruimte. Ja, dan moet je zo'n pak aan, dan heb je geen zin in. Nee. Maar fietsen doen we natuurlijk allemaal naast het feit dat we auto rijden. Dat sowieso. Ja. En het zorgt ervoor, ook door allerlei nieuwe vervoermiddelen, zoals bakfietsen, elektrische bakfietsen, maar ook die fatbikes, zijn ook gewoon fietsen. Nou, hoewel ze soms ook, denk je uit onderzoek lezende, dichtbij een scootertje komen.
Ja,
waar je dan zonder helm op mag rijden eigenlijk.
Ja, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar je zegt ook, hè, in principe is er genoeg ruimte voor al die fietsen. Maar als je in de stad fietst, dan merk je toch ook wel regelmatig in de spitsmomenten dat die ruimte er eigenlijk helemaal niet is.
Nee, klopt.
Moeten we meer investeren in de infrastructuur in steden voor de tweewieler en misschien wel de driewieler, maar in ieder geval de fiets?
Ja, zeker. Ja, de driewieler, dat is ook een goeie, want dat is natuurlijk een prima vervoermiddel voor oudere mensen. Ja, maar dan moet je wel ruimte hebben. Ja. Hè, of mensen die nu in een scootmobiel zitten. Nou, een paar weken geleden kwam er uit het onderzoek een scootmobiel, gevaarste vervoermiddel.
Ja,
dat kan niet, want het gaat om wie erop zit. En die bepaalt of het gevaarlijk is of niet. Alleen dat heeft een andere oorzaak. Nou niet op ingaan, maar er komt steeds meer op dat fietspad en het is ook een kwestie van rekening houden met elkaar natuurlijk. Hè? En mensen hebben toch de neiging, dat zie je ook aan autoverkeer, dat mensen toch altijd, ja, gunnen elkaar lijkt wel net niet die ruimte. Willen er net nog even voor langs. Ritsen bijvoorbeeld, dat lukt ons al helemaal niet. Nou, op dat fietspad zie je eigenlijk hetzelfde. Mensen gaan inhalen, maar blijven dan ook aan de linkerkant rijden. Ja. Waardoor je er niet door kan in de spits. Ja. Nou, dan kan je voor jezelf ook besluiten om op een ander moment te gaan fietsen. Dat kan. Dan is het wat rustiger. Dat heb je ook met de treinen. Het is wat rustiger in na de spits. Ja. Ja, daluren. Nou, dan kun je met auto verkeerd ook. Rij je niet in de spits. Dan ga je daarna. Dat rijdt veel prettiger. Dan kun je ook doorrijden.
Ja, ja. Ja, maar niet iedereen zal zich dat kunnen veroorloven. Want we moeten natuurlijk wel om 9 uur op ons werk zijn. He? Ja, zo
nou,
is het
ja,
wel.
Dat is net, ja. Ja, als het om productiewerk gaat. Waar gewoon een team afgelost moet worden. Nachtdienst of dus meer industrieel werk of wat dan ook. Werk wat je niet thuis kan doen, laat ik het zo zeggen. Doktoren die kunnen hun werk ook niet thuis doen. Hooguit de planning of de administratieve afhandeling van zaken. Maar opereren moeten ze toch echt voor of op de fiets of in de auto naar het ziekenhuis rijden.
Ja. Ja. Ja, dan moeten ze de roosters misschien een beetje proberen aan te passen. Maar goed, het gaat hier over die verschillende snelheden op het fietspad.
Ja, nou, dat is een punt. Ja.
Zien we dat die snorfietsen, dat 75% van die snorfietsen gewoon harder rijdt dan 25 kilometer per uur. Gemiddeld zelfs 30 kilometer per uur. Nou, ervaren we dat ongetwijfeld allemaal ook wel, dat er veel snorfietsen. Zeker. Maar 75%, dat is wel heel erg veel.
Ja, ze zijn dus allemaal opgevoerd. En waarom? Nou, dat kon in het verleden natuurlijk ook. Of dat mocht dan niet. Want dan gingen ze op een rollenbankje. Dat deed je met je bromfietsje. Ja. En dan kreeg je een boete als je gepakt werd. En met die snorfietsers, daar zijn er niet zoveel van als bromfietsen. Maar er zijn er wel in grote mate in de steden. Worden ze veel gebruikt. Ja. En die mensen die hebben daarvoor gekozen. Omdat die begrensd is tot 25 kilometer. Hè, dat is dan zoals het begint. En je hoeft geen helm op. Nou, dus het werd fors aangeschaft. Alleen, ja, er zat ook was ook een hele simpele manier van opvoeren zat daarbij. En dat gingen heel veel mensen dus doen. Net als vroeger met die brommers. Dat zie je nu ook weer met e-bikes gebeuren. Datzelfde verhaal. Mensen willen altijd net. Ja, eigenlijk iets hebben wat ze niet hebben. Nou, dat is hier die beperkte snelheid, vinden ze dan. Ja. Dan gaan we zelf opvoeren, dan kunnen we misschien wel 45. En dan hoeven we geen helm op, want we hebben een snorfiets. Ja. Nou, het is eigenlijk heel logisch. Hè, als je kijkt naar naar gewonden en doden met die snorfietsen, dat dan is een helmplicht is een hele logische. Want je gaat ook nog een keer de rijbaan op. Maar goed, dat is maar in twee plaatsen. Alleen Amsterdam en Utrecht is dat verplicht. En als je dit gaat invoeren, want de overheid gaat per 1 januari die helmplicht invoeren, dan moet je dus ook op het fietspad. In de meeste gemeenten rijden de snorfiets op het fietspad of op een stukje rijbaan wanneer geen fietspad is. Dan moet je dus een helm op. De motivatie is niet zo hoog om die helm op te zetten natuurlijk. Omdat de motivatie om een snorfiets te nemen was, ik hoef geen helm op. Nee. Daarom koop ik een snorfiets. Nou, dan moet je straks wel een helmpje op. Maar het is ook lastig uit te leggen. Dus als je dat nou combineert als overheid met direct ook de verplaatsing van de snorfiets in heel Nederland naar de rijbaan. Dan heb je een eenduidige maatregel, heb je ook geen verwarring. En dat kan niet makkelijker uitgevoerd worden. Als je het ook nog een keer combineert met 30 kilometer. Dat is de bedoeling om in de steden niet de 50 wegen, maar een aantal van die 50 wegen naar 30 te brengen. Als je dat ook nog een keer combineert, dan is het veel beter uit te leggen dan alleen een helmplicht.
Dus je zegt eigenlijk, in alle gemeenten moet die snorfiets gewoon de rijbaan op.
Dat zou je kunnen doen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Als iets verkeersonveilig is en je kunt dat op een simpele manier aanpakken, dan moet je dat doen. Net als turborotondes waar fietsers van alle kanten komen. Ja. Dat is eigenlijk helemaal ongewenst. Dat zou je niet moeten doen, dat moet je niet willen.
Even nog naar de e-bike, want de Amsterdamse Fietsersbond pleit voor een maximum snelheid op het fietspad van 20 km per uur. Ben je daar voorstander van?
Nou, dus de constructiesnelheid, die zit nou, en daar wordt ook dat hele LEV-kader, zoals het heet, de Light Electric Vehicles, het wettelijke kader van al die nieuwe voertuigjes die op ons afkomen, dat wordt daarin bepaald. De overheid is daarmee bezig met een stuk of 20 partijen die daar allemaal inbreng in hebben. Van
TNO gaat nog wel heel lang duren. Hè? Dat duurt nog bijna anderhalf jaar voordat het komt.
Ja, daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar daar wordt uitgegaan van 25 kilometer per uur. Maar ja, gezien de drukte moet je misschien wel omlaag. Dat zou goed kunnen. Moet je misschien naar 20. Want de gemiddelde snelheid van een gewone fiets, waar mensen is 16, 17 kilometer. Dat is eigenlijk al hard zat.
Maar ik heb een mountainbike, daar rijd ik al makkelijk 22, 23, 24 op.
Precies.
En dit is natuurlijk totaal niet te handhaven.
Dat is geen elektrische ondersteuning, dus dat wordt lastig.
Ja, zeker om te handhaven.
Ja, om te handhaven sowieso. Hoe ga je dat doen?
Flitsteams.
Flitsteams. Je kan ze niet op een rollerbank zetten, want dat is daar niet voor. Dus dat is best lastig, ja. Maar goed, het is toch vaak ook wel gedrag. Want we weten ook dat 95% van alle verkeersongevallen ontstaan uit menselijk falen. Dus de sleutel om het veiliger te maken en de wil om dat te doen, ligt heel erg bij onszelf. En dat kun je doen door altijd goed vooruit te kijken, je snelheid te doseren en zorgen dat je rekening houdt met anderen. Dan gaat het goed.
En dus ook op de fiets niet op je smartphone kijken.
Bijvoorbeeld.
Dank Rob Stompoorts van Veilig Verkeer Nederland.
En een linkje naar het onderzoek vind je straks op bnr.nl/mobility.
BNR Mobility.
Tankstations zijn de mobiliteitshubs van de toekomst.
Ja,
wellicht.
Als dan Thank You-eigenaar Jan Harmen Akkerman ligt wel. Hij hoopt binnenkort een vergunning te krijgen voor de bouw van zijn eerste hub in Leeuwarden.
Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vanuit Leeuwarden.
Ja, vanuit het noorden.
Vanuit het noorden. Prachtig, prachtige omgeving. Je hebt 36 onbemande tankstations daar. Je bent ook oprichter van MoveU. Een bedrijf dat zich echt specifiek richt op technologie voor tankstations.
Yes, ja, ons verhaal is een jaar of 6,5, 7 geleden in de brandstof begonnen.
Ja.
Bij toeval eigenlijk met één locatie.
Lekker olie door de aderen.
Ja, nou ja, vanuit het verleden niet, maar bij toeval in beland.
Ja.
En we hebben een oorsprong vanuit de IT.
Okay.
En zijn een eigen aanpak, een platformgerichte aanpak gaan ontwikkelen in brandstofland.
Ja.
En leveren die technologie.
Maar wat is dat dan voor technologie?
Je kunt ons zien als een beetje als een modern mobiliteitsplatform, digitaal georiënteerd. Ja. Dus wij geloven erin dat we de komende jaren een behoorlijke opgave qua verduurzaming zullen krijgen. Ja. En dat we daar eigenlijk de automobilist in bij de hand zullen moeten nemen om te zorgen dat we die later verduurzamen. En de reiziger kan bij ons niet alleen tanken, maar ook laden. Die kan parkeren via onze infrastructuur. Okay. Maar ook gebruik maken van deelvervoer of het openbaar vervoer.
Ja, en dat levert heel veel data op. En met die data kun je van alles. Jij hebt het idee om die tankstations om te gaan bouwen tot hubs. Niet allemaal, maar wel een paar. Waar komt dat idee dan vandaan?
Nee, wij geloven er uiteindelijk in dat als je naar de Nederlandse markt kijkt, dat plaatsbepaling voor de tankstations steeds belangrijker wordt. Zeker wanneer een fossiele stroom de komende jaren langzaamaan afgebouwd zal gaan worden. En vervangen zal worden door biofuels, door EV, door waterstof.
Ja.
En als je dan vanuit plaatsbepaling redeneert en je gelooft er ook in dat mensen meer multimodaal gaan reizen, dus aan de randen van steden sneller zullen switchen tussen de auto en een last mile vervoersmiddel. Dan komt daar eigenlijk die visie vandaan.
Van. Ja. Maar geloof is mooi, hè? Dat je ergens in gelooft. Maar wordt het ook ondersteund door bijvoorbeeld onderzoek, door data?
Wij werken met volledige data georiënteerde modellen. Dus wat wij eigenlijk doen is, wij kijken niet alleen naar het automobielverkeer, hè, waar we zelf heel veel data over hebben. Maar we kijken juist ook heel erg naar de OV-infrastructuur en het OV-verkeer. En als je die lagen over elkaar heen legt, gek genoeg, gebeurt dat ons inziens wel eens wat te weinig.
Ja.
Maar als je die lagen over elkaar heen legt, zoals jullie zelf ook hebben gezien, en dan zie je eigenlijk dat je hele duidelijke clusterlocaties krijgt waar die reisbewegingen in knooppuntvorm eigenlijk bij elkaar komen.
Ja, een soort hotspots.
Ja, een soort hotspots.
Ja, en daar maak je dus die mobiliteitshub.
En daar maak je mobiliteitshub. Ja.
Hoe gaat dat dan er dan uitzien? Neem ons even mee.
Ja, nou ja, wij zeggen altijd, het wordt zeker niet zomaar een betonnen hok.
Okay.
Nee, wij geloven.
Gelukkig,
wij
hebben we er wel genoeg van.
Wij geloven er juist in dat als je op zo'n locatie de reiziger heel erg wilt kunnen laten switchen van modaliteit.
Ja.
Dan moet je het eigenlijk zien als een PNR. Maar ook een locatie waar je een laden, tanken, parkeren, alle autogerelateerde voorzieningen bij elkaar hebt op één knooppunt. Maar waar we ook de Bison-data bijvoorbeeld en de OV-reizigersdata geïntegreerd hebben. Dus je op de afbeeldingen die je hebt gezien, dan zie je boven de shop die je eigenlijk hebt op die locatie een hele grote LED-wall. En dan zie je live de transpondertijden van de busmaatschappij die over deze locatie heen rijdt. Dus op het moment dat jij staat te tanken, dan zie je staan van over 7, 6, 5, 4 seconden vertrekt de sneldienst naar Heerenveen. Ja.
Maar goed, jij bent ondernemer, je hebt tankstations. Dan moet je ook nog zorgen dat die bussen of die treinen of die trams ook daar via die hub komen.
Exact. En dat is een lobby. En dat is je zou bijna kunnen zeggen een evangelie om dat op gang te krijgen.
Ja, hoe lang ben je daar al mee bezig? Ja.
Nou ja, het begint vanuit het geloof. En wij geloven werkelijk dat mensen binnenstedelijke reizen anders moeten gaan doen. Dus dan zullen ze ook die switch moeten maken. En wij geloven in een systeem waarin je enerzijds de Maas-infrastructuur of digitale infrastructuur hebt. Een laag met de modaliteiten, dus de bussen, de treins en de auto's. Maar ook een laag met infrastructuur. En met die tankstations zijn we natuurlijk in die infrastructuur laag actief. En als je dan 10 jaar vooruit kijkt, wil je vanuit toegevoegde waarde daar op die goede plek zitten.
Ja.
En die dingen op die manier bij elkaar brengen.
Maar wil de gemeente dat ook?
Ja, de gemeentes willen dat stuk voor stuk allemaal heel graag. Maar dan hebben we ook gelijk een hele grote uitdaging. Omdat natuurlijk op het moment dat wij ons bij een gemeente melden. En we zeggen, goh, wij hebben ideeën over wijkhubs, een cityhub. En we zien er ook wel mogelijkheden voor. Dan begint vaak ook de vraag van, oh jee, hoe pakken we dat dan aan?
Ja.
Ja.
En moet je daarvoor niet bij een provincie zijn? Of moeten wij dat als gemeente regelen?
Ja, en dat zal met een cityhub. Ik neem aan dat die dan in principe aan de rand van de steden komen.
Die kan binnenstedelijk komen.
Ook bij een treinstation natuurlijk, ja. Bijvoorbeeld. Dat kan ook een cityhub zijn.
Echt op knooppunten.
Ja, echt op knooppunten. Dan kun je inderdaad met meerdere overheden te maken hebben.
Exact.
Dan maakt het lastig.
Ja, wij hebben soms met de gemeente, soms met provincies, maar ook nog wel eens met Rijkswaterstaat. Dus uiteindelijk, al die chemie bij elkaar maakt het een hele uitdaging.
Ja. En ze willen het allemaal, maar ze willen allemaal ook hun eigen ei erover leggen, kan ik me voorstellen.
Iedereen wil graag een beetje regie houden, ja, klopt.
Ja. Ja. Maar dat is passen en meten. Maar die vergunning, gaat die afgegeven worden? Heb je dan een goed gevoel over die eerste hub in Leeuwarden?
Ja, inmiddels zijn we in het noorden, waar natuurlijk ook onze bakermat ligt, zover. Dat wij een drietal wijkhubs komend voorjaar daar realiseren. Die worden as we speak op dit moment ontwikkeld en gebouwd. En we zijn daar met de eerste echt grote hublocatie in een vergunningsfase. Dus we hebben daar goede hoop dat we eind volgend jaar jullie daar voor een uitzending op locatie kunnen uitnodigen.
Nou, daar zijn we natuurlijk bij. Nou. Dat kan niet anders.
De vraag is natuurlijk, hè, want hubs is een beetje het buzzword in mobiliteitsland. Alle overheden willen het, beleidsmakers willen het, ondernemers willen het. Maar ja, willen de automobilisten het ook? Want als je één ding voordeel hebt van een auto, is dat je niet hoeft over te stappen. Dat is wel lekker.
Klopt.
Ja.
En toch geloven wij erin dat uiteindelijk je als reiziger een bepaald voordeel bij kunt hebben.
Ja.
Maar vooral ook dat je erin gestuurd kunt worden. En wij zeggen altijd, we kunnen technisch zoveel bouwen als we willen.
Ja.
Maar de komende 10 jaar wordt de grootste uitdaging voor ons allemaal de gedragsverandering van ons als mensen.
Ja, maar hoe verander je dat gedrag dan? Want dan moet het dus voordelig zijn voor die gebruiker. Hè? Die moet bijvoorbeeld kunnen zien, als ik via die hub van jou ga, dan parkeer ik daar mijn auto, pak ik daar, zeg maar even, een elektrische step. Mag nu nog niet, maar tegen die tijd wellicht wel. En dan ben ik gewoon sneller op mijn plaats van bestemming dan als ik dat niet doe.
Ja, en het hoeft niet alleen snelheid te zijn, hè?
Okay.
Het begint bij het feit dat wij via onze digitale laag eigenlijk onze klanten, en dat zijn vaak de werkgevers of de MKB'ers, inzage geven in hun CO2-uitstoot voor het reizen van hun medewerkers. En dat betekent ook dat als die werkgevers die medewerkers stimuleren om dat laatste stukje binnenstedelijk vervoer op een andere manier af te leggen, dat die CO2-uitstoot voor die werkgevers zakt en verlaagt.
Ja, want de CO2-uitstoot van een auto met een verbrandingsmotor is in de stad eigenlijk veel hoger dan op de snelweg.
Yes, we doen al jaren samen met de Rijksuniversiteit Groningen veel wetenschappelijk onderzoek naar die reizigersbewegingen. En als jij een beetje een moderne hybride wagen rijdt, of
dan kun je naar elektrisch natuurlijk overstappen. Ja.
Ja, maar sowieso eigenlijk iedere modernere auto heeft op de snelweg, kun je zeggen, hij zou nog prima duurzaam kunnen zijn.
Ja, ja. Ja,
alleen op het moment dat jij aan de rand van de stad de file inrijdt, dan zakt zelfs de meest moderne auto naar een verbruik, wat enorm hoog ligt.
Ja.
En dat zijn ook de meest vervuilende kilometers die je eigenlijk uit die reis zou moeten elimineren.
Ja, maar daar ben ik persoonlijk niet zo mee bezig. Maar mijn werkgever dus misschien wel. Dus jij gaat met samenwerking met het bedrijfsleven om dit op grotere schaal op te pakken dan?
Ja, wat we hebben vanaf 1 juli volgend jaar komt de verplichting eraan, hè, om die CO2-uitstoot te registreren. Mm-hmm. Ja. Vooral je medewerkers.
Klopt.
En wij geven die werkgevers digitale mogelijkheid om dat ook te trekken en om dat te registreren. Maar we kunnen ze vervolgens ook de mogelijkheid geven om via die hublocaties hun medewerkers te sturen om duurzamer die binnenstad in te reizen.
Ja. Ja.
En dan zou je dat kunnen doen door mensen daar een prikkel voor te geven. Te kunnen sparen bijvoorbeeld voor een leuk extraatje.
Leuk cadeautje.
Leuk cadeautje.
Ja.
Ja, maar in ieder geval begint het om daar die gedragsverandering met elkaar op gang te brengen.
Ja, daar zijn wij Nederlanders natuurlijk wel gevoelig voor, hè, Meijner?
Cadeautjes.
Ja, zeker.
Sparen.
Dat is altijd
als er maar goede rente op zit.
Het probleem is wel, deelmobiliteit zit een beetje in het verdomhoekje. Zeker de laatste maanden. Aanbieders trekken zich massaal terug uit gemeenten, omdat het niet rendabel genoeg te krijgen is. Hoe kijk jij daar dan naar? Want dat is wel een onderdeel van jouw hub straks.
Zeker. Nou ja, kijk, uiteindelijk geloven wij dat er in de markt ook nog een stukje wensdenken zit, hè, wat er net al aangegeven werd. En dat je altijd wel zult moeten kijken naar hoe kun je vanuit een exploitatiemodel zoiets ook mogelijk maken.
Ja.
En dat betekent ook dat als je naar die wijken kijkt waar we met die wijkhubs werken, die altijd aansluiten op een cityhub. En uiteindelijk die cityhub eigenlijk de grote drijver is achter het in stand houden van het stelsel. En wij geloven echt in een stelsel van infrastructuur. Waar je die zaken bij elkaar brengt.
Maar zou het niet straks kunnen zijn dat het op papier er fantastisch uitziet en dat het helemaal moet kloppen, maar dat het in de praktijk toch net niet helemaal zo werkt?
Nee, er zit natuurlijk altijd een risico van de pionier in, hè? Ja. Ja. Maar dus dat nemen we bewust.
Dus groot leervermogen is wel belangrijk in deze.
Zeker, maar wij geloven ook, en dat hebben we de afgelopen jaren denk ik aangetoond, dat je het wel in de praktijk moet doen. Hè? Ja. Je kunt heel lang met elkaar blijven praten over hubs. Ja. Maar wij menen dat we een model hebben gevonden waarmee we zeggen, laten we het nu gewoon gaan doen.
Ja. En dat begint dus met zo'n city hub, hè, aan de rand van de stad, waarbij je dus de mensen die komen werken, bijvoorbeeld op bezoek komen in de stad, daar hun auto bijvoorbeeld neerzetten en dan vervolgens op een duurzame manier de stad ingaan. Ja. Maar je hebt het ook over wijkhubs. Die liggen per definitie dus in een wijk in de stad. Wat is daar het nut van dan?
Nou ja, wij geloven uiteindelijk in zoals ik je aangaf, een stelsel. Dus die digitale laag, die asset laag. En je zult modaliteiten moeten clusteren. En dat zie je ook wel een klein beetje in de deelmobiliteit, infrastructuur. Wij geloven erin dat overheden een uitdaging hebben met die scooters die overal en nergens staan.
Ja, precies. Dat ze hem niet in de sloot gooien, maar netjes in een wijkhub neerzetten. Exact. Dat zoiets.
Ja, en dat is letterlijk, hè? Dat gebeurt gewoon letterlijk.
Dus op het moment dat je een wijkhub als overheid faciliteert, waar je een geofencezone omheen legt, dan creëer je niet alleen voor die deelmodaliteit aanbiedersbeheersbaarheid, maar ook voor jezelf als overheid en voor de bewoners in het gebied. En doordat je daar de digitale voorzieningen hebt, de reistijdeninformatie hebt, maak je het daar ook heel eenvoudig om die switch een gebruik van infrastructuur te maken.
Ja, nu ben je niet de enige die hiermee bezig is. Ook andere tankstationbedrijven zijn ermee bezig. Shell bijvoorbeeld heeft dat al aangekondigd. Gaat samenwerken met GoSharing. Zie je nou dat als hoe meer zielen, hoe meer vreugd? Of is dat ook wel concurrentie dan?
Nou ja, wij zijn natuurlijk al een aantal jaar actief in de wereld van Maas en in de wereld van deze infrastructuur. En wij geloven erin dat het geen ego-systeem is, maar een ecosysteem. Dus dat dingen alleen kunnen samenwerken als je met elkaar de modaliteiten, de infrastructuur aan elkaar vastknoopt.
Ja, die zetten we op een tegeltje. Ja. Ja.
En dan leer je dus ook sneller als tenminste die data een beetje open gedeeld wordt, natuurlijk. Exact. Dat is wel belangrijk.
Exact.
Bij de tankstations natuurlijk, jullie, maar ook Shell. Zijn tankstations zo'n ideaal punt om zo'n hub aan te leggen?
Nou, wij geloven daar zeker in. Ja, wij kijken natuurlijk heel kritisch naar de locatie die we vandaag de dag hebben, maar ook naar hoe zal de toekomst eruit gaan zien. En als je dan nu naar Nederland kijkt met 3800 economisch actieve tankstations, dan wordt, dat is veel inderdaad, maar dan wordt de locatie wordt natuurlijk de komende jaren alleen maar relevanter. Zeker wanneer een plas krimpt.
Ja.
En die tankstations zitten van oudsher vaak al op echte verkeersknooppunten.
Ja. Ja.
Dus daar zijn we mee bezig. Breng die structuren erbij elkaar.
Dat eerste verkeersknooppunt wat een cityhub gaat worden, dat zal dus ergens, wanneer is het, volgend jaar klaar zijn?
Als het aan ons ligt, eind volgend jaar.
Eind volgend jaar.
Ben je van harte welkom.
Ja, we krijgen de uitnodiging. Hebben we net
precies. En dan de eerste wijkhub?
De eerste wijkhub nog veel eerder. Die komen volgend voorjaar komen de eerste drie wijkhubs worden in dezelfde regio.
Maar wij gaan voor de cityhubs.
Ja, vind ik ook. Het is makkelijker bereikbaar ook voor ons. Succes en hartelijk dank Jan Harmen Akkerman van Thank You en Move You, de oprichter daarvan. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of elk ander platform.
Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan via de mail mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.